Welkom allemaal bij deze telearena. Het is 12 uur, dus we gaan beginnen. Het kan zijn dat er nog mensen binnendruppelen. Welkom. Het is een online nascholing over onderzoeksmethodologie en toegepast onderzoek voor artsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden voor de GGD aangesloten bij AMFI. Alle welkom. Voor we gaan beginnen vandaag aan de presentaties die in teken staan van data-analyse, neem ik jullie even mee met door wat mededelingen, huishoudelijke mededelingen. Ellen, zou jij de presentatie willen delen?
Volgens mij heeft Ellen de presentatie gedeeld, toch?
Ja, de presentatie is gedeeld.
Dankjewel. En dan zien jullie hier op deze sheet zien jullie staan dat we deze presentatie zullen opnemen. En met jullie deelname, daar gaan we ook vanuit dat jullie akkoord zijn met de opname. Deze telearena is geaccrediteerd en aan het eind van de bijeenkomst zullen jullie nog even informeren wat dat dan betekent. En die informatie konden jullie ook terugvinden in de uitnodiging van deze telearena. En zoals op het vierde bullet point staat, zijn we benieuwd wie er aansluit deze bijeenkomst. Dus we zouden jullie graag willen vragen of jullie een naam en functie en de GGD waar je werkzaam bent wil doorgeven in de chat. Dan komen we daar aan het eind van de telearena nog even op terug. En voor we dadelijk gaan beginnen, nodig jullie van harte uit om jullie vragen te stellen. Als er iets onduidelijk is of als er een vraag tussendoor is, stel ze via de chat. Dan zullen wij kijken of het op dat moment aan de orde is en we de vraag stellen of dat we hem even parkeren tot een momentje tussendoor om de vragen te doorlopen. Dankjewel Ellen, mag je naar de volgende dia. Hier zien jullie het programma van vandaag. We beginnen zo dadelijk met de presentatie van Ellen van Jaarsveld, epidemioloog bij het Radboud UMC in Nijmegen, waarin zij ons meeneemt in de ins en outs van data-analyse van onderzoeksresultaten. Dan hebben we even een momentje voor vragen tussendoor, als deze al niet ook tijdens de presentatie gesteld zijn. En dat wordt dan gevolgd door een presentatie van Pleun Barten. Zij is arts maatschappij en gezondheid in opleiding, profiel IZB bij GGD Gelderland Zuid. En zij zal ons meenemen in haar ervaringen met data-analyse van een bestaande dataset. Voor beide presentaties hebben we zo'n 20 minuten, zodat we ook voldoende tijd hebben om vragen te beantwoorden. En zoals aangegeven, als jullie vragen hebben, stel ze gerust via deze chat. Ellen, dan zou ik jou graag het woord willen geven.
Dankjewel, Maartje. Welkom allemaal. Jullie zijn al bezig met in de chat iets te zetten, maar dus misschien wordt het een beetje onoverzichtelijk als jullie dit ook in de chat gaan zetten. Dus laten we dat maar eventjes niet doen. Maar welkom, mijn naam is Ellen van Jaarsveld en ik wil jullie inderdaad meenemen. Ik heb 5 stappen met betrekking tot data-analyse onderscheiden en die wil ik met jullie langs lopen. Maar voordat ik begin met data-analyse, dacht ik eventjes bij het begin beginnen. We hebben verschillende onderzoeksopzetten, verschillende onderzoeksdesigns. En daar heb je er ontzettend veel van. Maar vandaag focussen we op kwantitatief onderzoek. Dus je hebt natuurlijk heel veel kwalitatief onderzoek. Je hebt systematic reviews, dat zijn ook allemaal onderzoeksdesigns. Maar daar heb je weer andere analyse technieken voor. Dus vandaag gaan we het echt hebben over kwantitatieve studies. En binnen het scala aan kwantitatieve studies, waarbij je dus kwantitatieve data verzamelt, zijn er ook nog weer allerlei verschillende onderzoeksdesigns. Je hebt experimentele studies. Het grootste voorbeeld daarvan zijn randomized controlled trials. Maar je hebt ook heel veel waar wij meestal mee te maken hebben, observationele studies. En dat betekent dat je de werkelijkheid zoals die is observeert. Niet dat jij als onderzoeker daar invloed op uitoefent. Je gebruikt data, je gebruikt vragenlijsten om te observeren. wat er optreedt. En daarbinnen heb je allerlei verschillende onderzoeksdesigns. Maar eigenlijk maakt het, als je het hebt over data-analyse, niet echt uit welk onderzoeksdesign je hebt. Dat hangt vooral af van alle andere zaken die we nu langs gaan lopen. Maar we hebben het dus vandaag over kwantitatieve data. De eerste stap, denk ik, wanneer je nadenkt over je analyses, is om heel helder te hebben wat je onderzoeksmodel is. En daar kun je ook verschillende structuren voor kiezen, maar ik vind deze best wel inzichtelijk. Dat je aan de rechterkant hebt heel duidelijk voor jezelf wat de afhankelijke variabele is, of de uitkomstvariabele waarin je geïnteresseerd bent. En dat kunnen er ook meerdere zijn. Dus heel helder hebben van welke is dat of welke variabelen zijn dat. De andere belangrijke component in een onderzoeksmodel zijn de onafhankelijke variabelen. Je risicofactoren waarin je in geïnteresseerd bent, je groepen, je determinanten, er zijn verschillende namen voor. Ook daarbij is het heel helder om te omschrijven wat in jouw onderzoek jij ziet als onafhankelijke variabelen. Nu zie je in het onderzoeksmodel nog een aantal mogelijke variabelen staan. Die hoeven niet in elk onderzoek voor te komen, maar het kan wel zo zijn. Ik noem dat hieronder verstorende variabelen, effectmodificatoren of confounders. Lang niet in elk onderzoek heb je daarmee te maken, maar als je die hebt, is het heel belangrijk om in je onderzoeksmodel dat helder te hebben. Dus wat zijn verstorende variabelen? En één variabele kan nooit op meerdere plekken zijn. Dus ofwel leeftijd is een determinant, een onafhankelijke variabele in jouw stuk, of het is een verstorende variabele. Dat ligt eraan hoe jij je onderzoeksmodel en welke vraagstellingen er in jouw onderzoek zijn waar een variabele zit. Een andere mogelijkheid tot variabelen, dat heb ik hier domeinvariabelen genoemd. Dat zijn eigenlijk variabelen die je meeneemt om je onderzoekspopulatie te beschrijven, maar die eigenlijk geen direct onderdeel zijn van je analysemodel. Dat zijn vaak bijvoorbeeld achtergrondvariabelen als woonplaats of leeftijd of geslacht. Als dat variabelen zijn waarin je op zich niet geïnteresseerd bent hoe die samenhangen met je uitkomstvariabelen, maar meer echt gebruikt als omschrijving van je populatie. Dat kan bijvoorbeeld ook ziekteernst zijn of alle andere achtergrondvariabelen. Dan is het heel belangrijk om dat in je onderzoeksmodel ook zo te omschrijven dat dat achtergrond- of domeinvariabelen zijn. Dus ook weer niet onderdeel zijn van je analyseplan. En op deze manier kun je dan heel helder omschrijven waar welke variabelen zitten. Ik heb hier tot slot ook nog een boxje staan voor intermediaire variabelen. Daar wil ik nou niet op ingaan. Dat is vaak in klinisch onderzoek zou dat kunnen zijn, maar veelal in ons onderzoek hebben we daar niet mee te maken. Als het dan helder voor jou is wat voor variabelen je allemaal meeneemt in je onderzoek en hoe die passen in je onderzoeksmodel, dan ga je kijken hoe al die variabelen zijn gemeten en hoe ze meetbaar zijn gemaakt en wat de exacte definitie is. En ook daarbij heb je weer allerlei verschillende manieren om dat te doen. En dat hangt helemaal van jouw onderzoek af, hoe je dat hebt gedaan. Als het bijvoorbeeld gaat om een onderzoek over een COVID-infectie, dan zou je dat in een onderzoek kunnen meten met behulp van een vragenlijst door het te vragen aan een persoon, de persoon zelf. Je kunt het ook aan de ouders vragen als het om kinderen gaat. Er zijn allerlei mogelijke manieren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, als dat aanwezig is, gebruik maken van uitslagen van een PCR in een medisch dossier of elders. Dus er zijn van allerlei manieren om iets te meten. En voor jou moet het duidelijk zijn hoe je het hebt gemeten. En met name gaat het er dan om, deze sla ik even over, om helder te hebben wat voor type variabelen je hebt. En hier wil ik eventjes wat langer bij stilstaan. Eigenlijk kun je alle variabelen in kwantitatief onderzoek verdelen in deze categorieën. Je hebt ofwel te maken met numerieke data of met categorieën. En de numerieke data die zijn dus gemaakt van cijfers. En daarbij onderscheiden we nog weer continue data en discrete data. Continu is echt dat je het kan meten met allerlei soorten waardes. En discreet gebruiken we vaak als het een aantal is. Bijvoorbeeld het aantal kinderen in een klas. Of bijvoorbeeld de schoenmaat. Dat zijn hele afgebakende cijfers. En je kunt daar niet met een komma 9 zeg maar, tussen zitten. Het meeste onderzoek, als we het hebben over numerieke data, maken we gebruik van continue data. En daar ga ik straks ook verder op in als je dat soort data in je onderzoek hebt. De andere belangrijke type data wat bestaat zijn categorische data. Daar maken we eigenlijk weer onderscheid tussen ordinale data en nominale data. Waarbij het gaat om nominale data als je data hebt wat echt gemaakt is van woorden, waarbij je verschillende categorieën hebt, maar waarbij geen orde is. Bijvoorbeeld de oogkleur of het type hond of de bloedgroep. He, A is niet hoger of beter dan B of AB of O. He, dat zijn verschillende groepen zonder dat daar een orde in zit voor jouw onderzoeksmodel. Daarentegen heb je dus heel vaak te maken met categorische variabelen waar wel een orde in zit. Bijvoorbeeld opleidingsniveau. Bijvoorbeeld de pijn die mensen ervaren of een andere schaal die je gebruikt waar mensen dingen op aangeven. Dan zit er duidelijk een orde in van hoger of lager op een bepaalde score. Wat we nu in onderzoek het meeste gebruiken als je het hebt over categorische data is ook een dichotome variabele. En dat is eigenlijk een speciale categorische variabele waarbij de variabele twee categorieën heeft. Ziek of niet ziek of hoog of laag. En die variabele, ja, daar wordt heel vaak mee gewerkt. Maar dat kan natuurlijk ook een variabele zijn met meer dan twee categorieën. Dat is allemaal mogelijk. Nou, waarom sta ik hier nou zo lang bij stil? Waarom is het belangrijk om te weten wat voor type variabelen je hebt? Je raadt het al, want we zitten vandaag bij elkaar om het te hebben over data-analyse. Dit bepaalt welke analyse je kunt gebruiken. Dus het type data wat je hebt bepaalt welke beschrijvende statistiek en welke statistische toets je kunt gebruiken. En ik moet dan even heel kort een klein zijstapje maken met betrekking tot beschrijvende statistiek. Want hier heb ik al gezegd, hè, mag je nou een gemiddelde gebruiken, een mediaan gebruiken of een aantal en een percentage. Dan moet ik even een zijstapje maken tussen normaal verdeelde continue variabelen en niet normaal verdeelde continue variabelen. Want dat is ook essentieel voor het kiezen van je statistische analyse toets. Wellicht voor veel van jullie bekend, als je te maken hebt met een normale verdeling, je hebt te maken dus met een continue maat, stel bijvoorbeeld het gewicht in een bepaalde populatie, hier in een laag gewicht, die loopt ze op naar hoog. En dit zijn dan het aantal mensen die een bepaald gewicht hebben. En als het gewicht in jouw onderzoek mooi normaal verdeeld is, heeft het deze curve waarbij het gemiddelde, de mediaan en ook de modus, dus de waarde die het meest voorkomt, zijn allemaal gelijk. En het loopt zo af. Dus de gemiddelde waarde komt het vaakst voor. En hoe verder je verwijderd bent naar rechts of links van die gemiddelde, dat is evenredig. Wanneer je hiermee te maken hebt, kun je dus het gemiddelde en de standaarddeviatie gebruiken voor je beschrijvende statistiek. En mag je gebruik maken van de parametrische analyse technieken, die ik straks zal laten zien. Is dat nou niet het geval, ofwel omdat je een scheve verdeling hebt met heel veel waarnemingen naar links, naar de lage kant, ofwel naar rechts, waarbij je heel veel waarnemingen hebt naar rechts, dan zie je al dat het gemiddelde in deze gevallen niet een goede afspiegeling is van je data. In die gevallen gebruik je de mediaan in plaats van het gemiddelde en gebruik je ook de statistische toetsen waarbij gekeken wordt of de mediaan verschillend is en niet een statistische toets waarbij gekeken wordt of de gemiddeldes verschillen. Goed, gaan we terug naar waar we hier vandaag voor bij elkaar zitten, want die type variabelen waar we het over hadden, heb je te maken met continue variabelen of categorische variabelen bepaald naast je beschrijvende statistiek ook welke statistische toets je mag doen. En daarbij spelen zowel het type variabelen wat je hebt als onafhankelijke variabelen een rol, als ook het type van je uitkomstvariabelen. En dit zijn eigenlijk de meest voorkomende situaties. Dat je uitkomstvariabelen, ofwel je afhankelijke variabelen, of in het Engels je dependent variable, dat die dichotoom is. wel of niet ziek, wel of niet overleden, wel of een hoge score of een lage score, of een continue uitkomstmaat. Waarbij ik dus hier alweer aangeef, hè, dat het dan belangrijk is of die continue uitkomstmaat dan normaal of niet normaal verdeeld is. Daarnaast heb je dus ook je onafhankelijke variabelen die een bepaald type kan hebben. Deze combinatie van het type onafhankelijke variabelen en het type afhankelijke variabelen bepaalt welke statistische toets je mag gebruiken in je analyse. En dat heb ik op deze sheet samengevat voor de digitale uitkomstmaat. En hierna heb ik nog een dia over de continue uitkomstmaat en dan geef ik het woord aan Pleun. Als je te maken hebt met een dichotome uitkomstmaat, bijvoorbeeld wel of niet ziek, dan ga je met, aan de hand van je beschrijvende analyses de aantallen en percentages presenteren. Hoeveel mensen zijn er dan ziek? Hoeveel mensen zitten in elk van de groepen? Als het gaat om statistische analyse, waarbij je een vrij simpel onderzoek hebt met maar één onafhankelijke variabele, en die onafhankelijke variabelen zijn ook weer groepen, als dat jouw situatie is, dan gebruik je een Gie-kwadraattoets. Heb je in jouw geval een onafhankelijke variabele die continu is, of wat heel vaak natuurlijk het geval is, dat je meerdere onafhankelijke variabelen hebt, en dat kan een combinatie zijn van continue of digotome of categorische variabelen, dan kom je uit op de logistische regressie. En het onderzoek van Pleun zal hier straks een voorbeeld van laten zien over deze analyse technieken. De tweede situatie is dus dat je niet te maken hebt met een digotome uitkomstmaat, maar met een continue uitkomstmaat. En dan zijn dit de analyse technieken die om de hoek komen kijken. Ik heb hier onderscheid gemaakt in lichtgroen en donkergroen, normaal verdeeld en niet normaal verdeeld, zoals ik daarnet heb uitgelegd. En wanneer je dus te maken hebt met een continue uitkomstmaat die normaal verdeeld is, presenteer je het gemiddelde en een standaarddeviatie. Wanneer je te maken hebt met in je onderzoek met één onafhankelijke variabele en die onafhankelijke variabele bestaat uit groepen, dat je twee groepen wil vergelijken, gebruik je de student t-test. Wil je meerdere groepen vergelijken, dan kun je de ANOVA gebruiken, de Analysis of Variance. Heb je te maken niet met een onafhankelijke variabele die uit groepen bestaat, maar die continu is, dan maak je gebruik van een Pearson correlatiecoëfficiënt. En tot slot, wanneer je weer te maken hebt met meerdere onafhankelijke variabelen in jouw model, dat kunnen weer een combinatie zijn van continue en digotome variabelen, dan is de analyse techniek die je gebruikt in jouw onderzoek de lineaire regressie. Voor de volledigheid heb ik hier de toetsen staan, ook wanneer je een niet normaal verdeelde variabelen hebt. Maar het gaat er denk ik om dat je vooral duidelijk hebt dat de structuur, de type uitkomstmaat en het type onafhankelijke variabelen bepaalt welke analyse techniek je kunt gebruiken in je onderzoek. En daar wilde ik het bij laten. Dus dit zijn wat mij betreft de vijf belangrijke stappen in de data-analyse. Begin altijd met het onderzoeksmodel. Heel helder welke onderzoeksvariabelen je hebt en wat de typen zijn. Zijn het continue of categorische variabelen? Begin met het doen van de juiste beschrijvende analyse. En daarna ga je beginnen met de univariate analyse, waarbij je elke onafhankelijke variabele apart onderzoekt of die variabele geassocieerd is met je uitkomstwaarde. En als vijfde stap, de laatste stap, kun je multivariabele analyses doen, waarbij je alle relevante onafhankelijke variabelen tegelijk onderzoekt. En dan gaat kijken van naar welke van al deze variabelen is nu het sterkst geassocieerd met mijn uitkomstvariabelen. En over juist deze laatste stap gaat Pleun jullie ook wat meer vertellen aan de hand van een voorbeeld. Maartje, hierbij wilde ik het laten. Zijn er vragen voor nu in de chat of laten we eerst Pleun aan het woord?
Dankjewel, Ellen, voor deze duidelijke presentatie van toch wel lastige materie. Nou, we begrijpen net dat Pleun ons dan nog verder gaat meenemen in haar praktijkervaring en met name op de digotome uitkomstmaten. Ik zie geen vragen in de chat, maar zijn er op dit moment vragen van aanwezigen over de informatie van Ellen? Misschien dan over ook een andere data-analyse vorm waar we dadelijk wat minder dan op door zullen gaan. Zo ja, mogen jullie als je je handje opsteekt, kun je hem gewoon nu wat mij betreft stellen.
Prima.
Nou, dan denk ik dat het voor... Ik zie geen handjes, dat het voor de deelnemers voor nu duidelijk was. En ik denk dat ze ook benieuwd zijn naar het voorbeeld van Pleun. Dus ik denk dat we daar dan voor nu mee verder gaan. Dankjewel, Ellen.
Prima.
Goed, nou, welkom allemaal. Ik ben Pleun Barthen, arts-infectieziektebestrijding en in opleiding tot artsenmaatschappij en gezondheid bij GGD Gelderland-Zuid. En ik doe het onderzoek in het kader van mijn tweede fase opleiding. En ik heb zelf nog, ik heb ooit een keer kwalitatief onderzoek gedaan, maar dit was voor mij de eerste ervaring met echt het kwantitatieve onderzoek. Dus ik liep nogal tegen wat dingetjes aan en ik wil die zoektocht graag met jullie delen in de hoop dat jullie nog wat inspiratie ervan kunnen opdoen. Nou, de titel, men nemen een dataset. En dan, dat was een beetje de vraag die bij mij opkwam. Nou, ik ga dus even wat vertellen over het onderzoek en dan vervolgens jullie meenemen met de stappen en dilemma's waar ik voor stond en wat voorbeelden. En op het eind is er nog ruimte voor wat vragen. Mijn onderzoek, ik heb dus een bestaande dataset, de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dat is een landelijke vragenlijst die 1 keer per 4 jaar uitgaat in het hele land. En dat zijn heel veel vragen zitten daarin over verschillende thema's, zoals jullie een beetje kunnen lezen, sociodemografisch, thuissituatie, mentale gezondheid, etc. En hij wordt afgenomen in het 2e en 4e leerjaar op de middelbare school. En kinderen worden echt tijdens het mentoruur achter de computer gezet. En de respons is vaak wel heel erg hoog. En je mag, het is een landelijke standaard vragenlijst, maar je mag per GGD mag je ook zelf vragen toevoegen aan die lijst. En onze GGD heeft in 2019, want dat is de dataset waarmee ik werk, hebben ze onder andere meerdere vaccinatievragen toegevoegd. En daarmee kwam onze gezondheidsmonitor jeugd uit op in totaal 99 vragen. En we hebben dus ongeveer 10.000 ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Nou, dankzij die vaccinatievragen die waren toegevoegd, kon ik de volgende onderzoeksvraag stellen. Welke factoren hangen samen met de HPV en meningokokken ACW en I vaccinatieacceptatie bij adolescenten in regio Gelderland-Zuid? Dus dat is hetgeen waarmee ik aan de slag ben gegaan. Nou, toen kreeg ik de dataset aangeleverd van onze afdeling Gezond Leven. En ik dacht, nou ja, dit is het begin. Er is vast ook een eind. Maar het was zo'n grote hoop met data en gegevens dat ik op dat moment nog niet precies wist hoe ik bij dat einde ging komen. Nou ja, dus vervolgens wat dilemma's waar ik mee te maken had. Maar mijn afhankelijke variabelen waren duidelijk. Ik wilde kijken naar de HPV-vaccinatieacceptatie en de meningokokken ACW en I-vaccinatieacceptatie. Maar goed, ik had een hele set met vragen die gesteld waren, in totaal 99. Dus welke onafhankelijke variabelen wil ik dan wil ik meenemen in mijn onderzoek en ga ik kiezen? Nou ja, ik heb daartoe een beetje richting gezocht door te kijken in andere onderzoeken. Wat kiezen zij uit van onderwerpen in relatie tot deze vaccinaties? Ik heb ook gewoon gedacht, wat vind ik interessant om te weten? Waar ben ik benieuwd naar? En de vraag, is de relatie tussen de variabelen en de afhankelijke variabelen mogelijk? Waarbij ik in de gaten had dat het eigenlijk een soort van twee soorten verbanden waren. Je zag echt vragen met vrij directe verbanden. Dus denk bijvoorbeeld aan... geloofsovertuiging. Dus als jij vanuit je geloof niet mag vaccineren, dan is de kans dat je natuurlijk die vaccinatie weigert vrij hoog. Maar er zaten ook heel veel vragen in over ander gezondheidsgedrag, zoals roken en drinken. Nou ja, als jij rookt, is dat natuurlijk niet, leidt dat niet gelijk tot een bepaalde vaccinatiekeuze. Maar we zagen wel dat roken en dat drinken en minder bewegen, dat soort gedrag, dat vaak wel een beetje een patroon laat zien. Dus mensen die wat meer roken, die drinken ook wat meer. En we waren ook benieuwd. Hoort die vaccinatieacceptatie ook bij dit cluster? Laat die ook een bepaalde keuze zien? in relatie tot die eerdere keuzes die ze ook maken. Dus nou ja, op basis daarvan heb ik onder andere variabelen gekozen, die ik uiteindelijk kon onderverdelen in meerdere categorieën. Ik heb in de categorieën sociodemografisch, RVP, historie, besluitvorming, leefstijl en seksualiteit. En daar heb ik in totaal 35 variabelen in meegenomen. Waarbij ik nog wel in deze fase heb gedacht, als ik enigszins twijfelde over een variabele, neem ik hem wel of niet mee, heb ik hem hier nog wel meegenomen. Omdat ik dacht, nou gewoon even kijken wat er uitkomt. En ik kan hem altijd in een latere fase nog besluiten om hem toch niet mee te nemen. Nou, toen ging ik eens in mijn data kijken en een beetje opschonen en hercoderen. Want de eerste vraag die ik had, mag iedereen wel in mijn dataset zitten? Want ik ga kijken bijvoorbeeld naar de HPV-vaccinatie. Maar ook jongens hebben ook allerlei vragen beantwoord in deze vragenlijst. Wil ik die antwoorden wel in mijn data hebben? En onder andere ook de 12-jarige was ook een probleem. Want kinderen kregen hem op dit moment, op het moment van afname van die vragenlijst, kregen ze nog de HPV-prik aangeboden in het jaar dat ze 13 werden. Dus als een 12-jarige aangeeft, ik heb de prik niet gehad, wist ik niet of dat was omdat hij de prik heeft geweigerd, of omdat hij de prik gewoon nog niet aangeboden had gekregen. Dus om die reden dacht ik, ja, daar kan ik dus ook niet helemaal eerlijke conclusies aan verbinden. Meningokokken A, C, W en I had ik ook met name rondom wat leeftijdscategorieën, wat afwegingen, of ik die er wel of niet in wilde. Dan kun je aan de slag gaan met filters, kan die mensen eruit filteren. Of in mijn geval heb ik gekozen om er twee datasets van te maken. Dus ik heb de dataset twee keer opgeslagen en hem één keer klaargemaakt voor de HPV-vaccinaties. Waar ik dus de jongens eruit heb gehaald en de 12-jarigen eruit heb gehaald. En ik heb een dataset opgeslagen voor de meningokokken A, C, B en I-analyses. En daar heb ik dus ook wat leeftijdscategorieën eruit gehaald. Toen had ik nog een dilemma, want kloppen de categorieën binnen de variabelen voor mijn onderzoeksvraag? Want ik wil natuurlijk kijken naar de vaccinatieacceptatie. Maar die vraag die was gesteld met drie uitkomsten, of met drie antwoordopties. Met een ja, eigenlijk ja, ik denk het wel, dat was hem officieel. Nee, en ik weet niet. Dus met name die groep ik weet niet, vond ik lastig. Want ik denk, wat wil ik daarmee? Want het is vast wel heel erg interessant om te ontdekken wat die mensen die ik weet niet hebben ingevuld, wat voor groep mensen is dat? Maar mijn onderzoeksvraag ging echt over, accepteren de jongeren de vaccinatie, ja of nee? Dus om die reden heb ik besloten, ook met de omvang van mijn dataset, ik hield genoeg vragenlijsten over, om die categorie eruit te halen. Maar goed, dat is dus een keuze die ik heb gemaakt. Zijn de aantallen groot genoeg voor de analyses? Ik had binnen bepaalde antwoordopties echt maar een paar mensen die voor dat antwoord hadden gekozen. Dus die heb ik samengevoegd met een andere categorie. En ik kwam er nog bij een paar variabelen liep ik er tegenaan dat ik de opbouw in de categorieën niet echt logisch vond. Bijvoorbeeld, er was een vraag over sporten. Waarbij de opbouw was sportje, nee, ja in de sportschool of ja thuis. Terwijl voor mijn gevoel is nee, nou ja, dan sport je niet. En ja in de sportschool vond ik eigenlijk de meest uiterste vorm van wel sporten binnen deze drie categorieën. Dus daarom heb ik die nog omgedraaid met het antwoord ja thuis. Toen ben ik gewoon gaan kijken van met de frequencies. Wat hebben de leerlingen eigenlijk geantwoord op de variabelen waar ik in geïnteresseerd ben? En dan zie je dus percentages. En vervolgens heb ik in de kruistabellen gekeken van welke variabelen laten nu een significant verschil zien in relatie tot mijn afhankelijke variabelen. Dus of de HPV-vaccinatieacceptatie of de meningokokken ACW-vaccinatieacceptatie. En daar kwam uit dat van die 35 variabelen die ik in eerste instantie had meegenomen, waren er 23 een significant verschil zien tussen wel of niet vaccineren. En dan. Eerst nog even het voorbeeld van een kruistabel. Hier zie je dat, ik weet niet of je, oh ik kan het pijltje niet erbij pakken.
Ja, met de muis.
Oh ja, hier. Dit was dan, ik heb een kruistabel gemaakt met de HPV-vaccinatieacceptatie, ja of nee. En in de andere, daar heb ik gekeken naar de kindvaccinaties. Dus hebben ze de prikken tot met 9 jaar gehad. Dus de kindvaccinaties. En dan zie je dus dat als mensen hebben... Oh, dan ben ik het weer kwijt. Oh, hier. Als mensen hebben aangegeven dat ze wel de kindvaccinaties hebben gehad... dat je ziet dat ook ruim 80% van ook de HPV-prik heeft gevaccineerd. En andersom zie je dat als ze aangeven dat ze niet of niet alle kindvaccinaties hebben gehad... dan zie je dat bijna 90% ook niet de HPV-prik heeft genomen. En bij de kindvaccinaties heb ik de categorie ik weet niet wel laten bestaan. En daar zie je dat het een beetje tussen de ja- en nee-antwoorden in zit. Dan weet je dit. En dan is nog de vraag, is het significant? En dat kun je dus met de Gie-kwadraat-toets bekijken. Nou ja, in dit geval kon je het natuurlijk eigenlijk ook al wel afzien aan de tabel. Maar de toets bevestigt ook dat deze... zeker significant is. Ik had dus die 23 variabelen, waarvan ik wel vond dat meerdere wel op elkaar leken. En dus ik me dus afvroeg van, ben ik hier niet eigenlijk hetzelfde aan het meten? Is dit niet eigenlijk gewoon dezelfde vraag? Want ik had bijvoorbeeld één vraag die gesteld was, eet meer dan 5 dagen per week fruit? En de tweede vraag die daarop volgde was, moesten ze ook beantwoorden of ze elke dag fruit eten. En zo is dat ook voor groenten. Is dat een vraag geweest, eet je meer dan 5 dagen per week groenten? En ook een vraag, eet je elke dag groenten? Ik denk, zit er eigenlijk wel een verschil tussen deze vragen of meet je hier hetzelfde mee? Dus toen heb ik de correlatiematrix gemaakt, waarbij je kan kijken van, als twee variabelen te sterk correleren, dan zie je dat die een uitkomst van groter dan 0,8 of kleiner dan min 0,8 krijgen. En dan meten ze dus waarschijnlijk hetzelfde. In dat geval kies je er eentje die je meeneemt in je multivariate analyse. En dat kiezen doe je op basis van degene die het meest significant samenhangt met de vaccinatieacceptatie. Dus dit is even het voorbeeld van zo'n correlatiematrix. Ik heb hem nu even alleen maar voor die fruit- en groentevragen gemaakt. Waarbij je dus ziet dat deze... correlatiecoëfficiënt in het blauw, die hebben we dus geaccepteerd. Maar degene in het rood, daarvan vonden we toch, ondanks dat ze niet groter dan 0,8 zijn, dat ze toch wel erg sterk samenhingen. En dat kun je ook wel zien, want het is de vraag hier, eet 5 of meer dagen per week fruit en eet elke dag fruit. Nou, die scoorde toch wel zo hoog dat we hebben gezegd, dan moeten we tussen deze twee, moeten we er eentje kiezen. En hetzelfde hebben we ook besloten voor de groentevragen. Dus dan had ik mijn significante variabelen, waarbij ik ook had gekeken naar die correlatiematrix. En toen zijn we begonnen om de univariate logistische regressieanalyse te doen. Waarbij ik voor de keuze kwam te staan, wat wil ik eigenlijk gaan zeggen over die vaccinatieacceptatie? Wil ik het hebben over het wel vaccineren? Of over het niet vaccineren. En de logistische regressieanalyse gaat een uitspraak doen over hetgeen wat je het hoogst hebt gecodeerd. Dus daarom moest ik daar een keuze in maken. En heb ik dus besloten om iets te gaan zeggen over de kinderen die zich niet laten vaccineren. Omdat me dat het meest interessant leek. Omdat dat mogelijk een doelgroep is waar je interventies op wil gaan loslaten. Of voorlichting of wat dan ook. Dus daar heb ik toen die keuze in gemaakt. En wat je doet, is je gaat de odds-ratio berekenen. Dus bijvoorbeeld wat er uitkwam, leerlingen op het VMBO-BK hebben een 1,9 keer grotere kans op het niet accepteren van de HPV-vaccinatie ten opzichte van leerlingen op het VWO. Nou, toen had ik dat gedaan voor al mijn variabelen. Maar toen vroeg ik me nog wel af van... Hoe weet ik nu dat die significante variabelen niet een onderliggende gemeenschappelijke deler hebben die de eigenlijke verklaring is voor die vaccinatieacceptatie? En daarvoor hebben we de multivariate logistische regressieanalyse. Ik had 23 significante variabelen, waarbij ik dus even het fruitvoorbeeld, ik heb dus een keuze gemaakt... op basis van welke het meest significant was. En dan zie je dat dus deze... was significanter dan deze. Dus hebben we in dit geval hebben we de eet 5 of meer dagen per week fruit hebben die meegenomen. uiteindelijk heb ik dus voor meerdere variabelen in vergelijkbare categorieën een keuze gemaakt. Waardoor ik uiteindelijk 13 variabelen overhield die ik mee heb genomen in de multivariate logistische regressieanalyse. En voor de HPV-vaccinatieacceptatie kwamen daar 8 variabelen uit die onafhankelijk van elkaar samenhangen met de vaccinatieacceptatie. Dus die 8 die kun je hier zien. En er bleven er nog 5 over die op zichzelf niet meer bijdragen aan de vaccinatieacceptatie. Dus zo ben ik van 99 uiteindelijk naar 8 gegaan. Dus dat draadje wat eerst helemaal een chaos was voor mij, heeft zich met verschillende stappen, nou heeft zich dat ontwikkeld en heeft uiteindelijk geleid tot inzichten en uitkomsten. Dus dat was hem, mijn presentatie. Zijn er nog vragen?
Dankjewel, Leun, voor deze toelichting en jouw delen van jouw ervaringen. Er zijn tot nu toe nog geen vragen gedeeld in de chat. Maar ik kan me wel voorstellen dat er vragen zouden kunnen zijn. Heeft er iemand een vraag aan Pleun? Of aan Ellen? Dat kan natuurlijk ook. Ik dacht dat ik even een microfoon hoorde. Okay. Ik hoor nog geen vragen. Misschien komen ze zo. Ik was wel zelf benieuwd, Pleun. Ja, je omschrijft het als, ik kwam met een dataset wat echt een hele weerwar bleek te zijn. En moest daaruit dat gaan ontrafelen. Als je het onderzoek opnieuw zou mogen doen, zou je dan dingen anders hebben aangepakt?
Nou, ik denk dat ik er wat rustiger onder gebleven zou zijn. Of tenminste rustiger. Ik was wel rustig. Maar wat gewoon heel veel inzicht geeft, is gewoon eerst even rustig kijken naar die data. En van wat heb ik nu eigenlijk allemaal? En ik denk dat ik die stap niet helder genoeg had. Want ik had wel zoiets van, ik wil gewoon graag snel aan de slag. En snel ook resultaten zien misschien. Maar ik vond juist die verkenning van de data, gewoon even zien van waar werk ik nu mee. Ik denk dat dat eigenlijk wel een hele prettige eerste stap is die gewoon heel veel inzicht geeft. Oh.
Dankjewel. Is er iemand die daarop wil reageren?
Misschien kan ik tussendoor even naar aanvullen hoor. Wat volgens mij ook altijd heel belangrijk is, ik heb dat wel genoemd, maar misschien niet specifiek genoeg, is dat je ook echt start met die beschrijvende analyses. Dus dat je echt kijkt, maar hoe hangen de dingen nou samen? In plaats van gelijk naar de significantie te kijken, om te zien van nou, welke van al die variabelen die je mee hebt genomen, hangen nou significant samen. En zo kom je vaak ook tot wel bijzondere inzichten, dat variabelen misschien een beetje gek samenhangen of... Ja, want Pleun is er snel overheen gegaan, maar sommige variabelen hebben wel 10 categorieën. Hè? Opleidingsniveau was heel specifiek gemeten. Ja, zijn al die 10 categorieën nou wel interessant om ook in je verdere analyses erin te houden? En als je dan kijkt naar de beschrijvende resultaten, van oké, hoe is die acceptatie dan in de verschillende opleidingsniveaus? Kwamen we eigenlijk tot een heel interessant inzicht dat bepaalde schoolopleidingen, eigenlijk, hè, je zag zeker wel een structuur dat daar de acceptatie veel lager was. En dat dan bij bepaalde niveaus het opeens pas omhoog ging. Dus dan word je ook duidelijk van, oké, als ik dit nou in 2 of in 3 zou willen indelen, dan is dit een logische manier om dat ook te doen. Dus die beschrijven en echt kijken naar je data. En hè, die weet-niet-categorie is in Pleuns onderzoek soms super interessant om daar ook echt met aandacht naar te kijken.
Dankjewel, Ellen. Ondertussen zijn er ook wat vragen binnengekomen op de chat. Misschien kunnen we even het scherm stoppen met delen, dat we elkaar kunnen zien. Eén vraag is al beantwoord door Suzanne. Dat inderdaad de presentatie, het gaat over het terug kunnen vinden van de presentatie. Hè. De presentatie wordt na afloop gedeeld op de website van Amfi. En dan is er een vraag van Siem Looyen. Wat was de uitkomst van de studie? Het staat nu natuurlijk minder het onderwerp van vandaag, maar zou je ons daar iets over kunnen vertellen?
Nou, nog niet echt helaas. Want ik heb die multivariate analyses, dat is echt heel recent. En die hebben we eigenlijk verder nog niet, behalve dat ik nu even snel de uitkomst ervan had opgeschreven, hebben we dat verder nog niet verder naar gekeken of bedacht. Behalve dus die 8 variabelen die ik net ook liet zien. Die dus samenhangen met de vaccinatieacceptatie. En dat waren dus op 1 stond de meningokokken vaccinatieacceptatie. Dus als ze daar positief tegenover staan, zie je ook dat ze vaak ook voor de HPV-prik hebben gekozen. Kindvaccinaties, ja, ook vrij logische dat als ze die hebben genomen, dat ze dan ook inderdaad vaak die HPV-prik nemen. Geloof of levensovertuiging. Besluitvorming vond ik zelf wel interessant, want het gaat over van heb je alleen het besluit genomen of heb je ouders het besluit genomen? Of hebben jullie dat samen gedaan? De stedelijkheid, dus het afhankelijk van hoe stedelijk ze wonen. De gezondheidsbeleving, dus hoe beoordelen ze hun eigen gezondheid? Vinden ze dat heel goed of goed of voldoende matig, dat soort categorieën. De leeftijd en van eigenlijk van die, die gezondheidsgerelateerde factoren is eigenlijk alleen het wekelijks actief sporten. Ging nog samen met die vaccinatieacceptatie. Maar heel veel meer dan dat kan ik er nu nog niet over zeggen. Nee.
Dankjewel, Pleun. Is daarmee de vraag van Siem beantwoord? Anders horen we het graag. Siem steekt. Volgens mij, ja, was een duimpje. Dus die is daarmee dankjewel beantwoord. Dankjewel, Pleun, dat je ons toch alvast even een inkijkje hebt willen geven in de uitkomsten, mogelijke uitkomsten. Dan gaat er nog een vraag van Marie-José Sprakel over de context waarin op dat moment de vragenlijst is uitgezet. Marie-José, zou ik jou mogen vragen het even mondeling jouw vraag te stellen?
Ja, dat gaat zeg maar die gezondheidsmonitor was in 2019 gedaan. Hè? En in die tijd was net er dan echt een campagne bezig voor de meningokokken ACWI. Omdat er toen een opleving was, zeg maar. Dat was een uitbraakmaatregel. Dat iedereen werd opgeroepen om die prik te halen. En de jongeren waren heel bang. Ik werkte als jeugdarts en als arts IZB. En op dat moment hadden wij echt een opkomst voor de meningokokken ACWI van iets van 95-96% van de jongeren. Omdat ze veel angst hadden. En tegelijkertijd wilden ze dan ook heel graag de HPV-prik erbij. Dus mijn vraag is eigenlijk, als je op dat moment dit gaat meten, zeg maar, in hoeverre is dat stukje angst voor een vaccinatie waarbij je heel snel een dodelijke afloop hebt en een vaccinatie waarbij dat op een hele andere manier speelt, hè, op de langere termijn, is dat nog van invloed? En misschien is het nu dat je nu een sterker verband vindt dan dat het anders zou zijn als die uitbraakmaatregel er bijvoorbeeld niet was geweest. Dat is een beetje de strekking van mijn vraag. Maar misschien voert die te ver hoor, maar dat was wel iets wat ik wel interessant vond om te weten.
Nou, ik denk dat je er zeker bewust van moet zijn dat dat toen speelde. En dat dat iets is wat je moet beschrijven als iets wat mogelijk invloed heeft gehad op deze resultaten. Dus ja, ik denk dat dat zeker mee kan spelen. En dat je dat ook zult moet benoemen in het artikel straks. En tegelijkertijd zijn ook bepaalde verbanden gevonden, denk ik, die ook op zichzelf ook zonder deze angst, zoals bijvoorbeeld wat ik net zei, heb je de kindervaccinaties gehad? Als daar het antwoord ja op is, dan kan ik me ook voorstellen dat los van een campagne, dat de kans dat die groep ook een HPV-prik accepteert of een meningokokvaccinatie accepteert, dat die kans ook gewoon veel groter is. Maar goed, ik denk dat die context inderdaad heel belangrijk is, ja.
Oké, okay, dankjewel. Want dat is dezelfde categorie die nu dus de HPV voor mannen aangeboden krijgt. Hè? Die toen die meningokokken ACWI-prik heeft gehaald. Dus misschien als je het nog een keer herhalen wilt over deze campagne, dan zou het wel grappig zijn. Want ik denk dat het dan anders is.
Dit jaar gaat hij opnieuw de gezondheidsmonitor uit. Dus
Ja, alleen niet bij 18 plus, hè? Ja.
Dankjewel, Marie-José. En volgens mij noemde je al dat je vraag hiermee in ieder geval voldoende nu beantwoord is. Dankjewel, Pleun, voor deze heldere toelichting. Er is nog een vraag van Katja van Haren. Ik weet niet, Katja, of je hem zelf wil stellen.
Ja, dank je, Maartje. Horen jullie mij? Ja, ik had een probleem met mijn headset namelijk. Ja, eigenlijk een beetje ook wat Maria zei ook zei. Ik vraag of je inderdaad vragen hebt gemist hè, in de standaard vragenlijst. Ik weet niet precies wat erin staat hoor. Die ga ik ook niet uitpluizen. Maar dingen zoals prikangst of kennis over de infectieziekte. Zijn dat vragen die daar ook in staan? Of kan je zelf nog dingen bedenken waarvan je denkt van dat had ik eigenlijk ook eigenlijk wel willen meenemen in die dataset als antwoord?
Er stonden wel wat vragen over angst in. Die heb ik ook meegeanalyseerd, maar die waren niet significant. Maar dat was meer in de algemene zin van ik ben snel angstig voor dingen. Bijvoorbeeld die vraag, die hebben ze ook moeten beantwoorden. Dus die heb ik toen in de analyses wel meegenomen. Omdat ik daar inderdaad wel benieuwd naar was. Als je aangeeft ik ben snel bang voor dingen, ben je dan ook snel bang voor die meningokokken of voor die HPV? En zie je dus dat die categorie vaker accepteert. Maar daar heb ik geen significante resultaten uit gekregen. Dus er zaten wel een paar factoren in die vragenlijst waarmee je angst een beetje kon meten. Of ze echt kennis hebben van infectieziekten, dat is niet getoetst in die vragenlijst. Dus dat weet ik niet. Nee.
Nee.
En ik denk ook dat het nadeel is natuurlijk van het werken met een bestaande vragenlijst die je niet zelf hebt samengesteld.
Ja.
Ja, dan moet je het doen met de vragen die anderen voor jou hebben bedacht. En niet eens voor mij, die hebben het gewoon met een ander doel bedacht. En ik dacht gewoon, oh dat is leuk, daar kan ik deze analyses op loslaten. En deze onderzoeksvraag. Ik denk ja, dat soort dingen inderdaad, als je hetzelfde vragenlijst had gemaakt, had je het denk ik beter kunnen uitvragen.
Ja.
En nu heb ik met de paar vragen die enigszins over angst gingen dan bijvoorbeeld, die heb ik dan nu wel meegenomen. En dat was het maximale wat ik in dit geval nu kon doen. Ja.
Interessant, dankjewel Pleun. En ook Ellen trouwens, een heldere presentatie, dankjewel.
Dank jullie wel. Dan is er nog ruimte eventueel voor nog wel een laatste vraag. Of een laatste twee vragen. Ik weet niet of dat er nog vragen zijn. Aan Ellen of aan Pleun. Volgens mij op dit moment niet. Mijn indruk was ook dat het een hele duidelijke presentatie was verder. En dank voor de vraagstellers voor nog even wat verdiepende vragen. Ik heb even ook de samenvatting gezien van wie er aangesloten is. Hè. We hebben vertegenwoordiging vandaag vanuit Gelderland Zuid, Gelderland Midden, Noord en Oost Gelderland, GGD Twente, Hart voor Brabant, Brabant Zuidoost, Utrecht, IJsseland en nog een collega uit Hollands Noorden. Leuk dat er zoveel interesse was voor deze presentatie. Ik wil Pleun en Ellen heel hartelijk bedanken voor jullie presentaties. We zullen nog even de laatste dia even delen. Dan hebben jullie nog even de informatie wat betreft de accreditatie.
Ja, hij staat op het scherm.
Dankjewel. Zoals jullie hier kunnen zien, hè, dus de Telearena is geaccrediteerd voor verpleegkundige in het kwaliteitsgerichte VNV. Dus als je daarin geregistreerd bent en aanmerking wil komen voor punt voor deze Telearena, dan kun je je naam, functie en BIG-nummer doorgeven aan Loes. En datzelfde geldt voor artsen die in het ABSG-register staan. En als jullie nog ideeën hebben of wensen voor een andere volgende Telearena, dan mogen jullie deze naar mij sturen. Maarten Cybers, ik ben projectmedewerker bij Amfi. En ik denk dat we hem daarmee afronden voor vandaag. Wens ik jullie nog een hele fijne dag en dank allen voor jullie deelname.